dus we gaan weer verder. En we zijn bezig met het onderwerp uit Efeze 4, één doop. En laatst voor de pauze hebben we gekeken naar Handelingen 19, eventjes genoemd, dat zij daar in feite overgedoopt werden in de naam van de Heer Jezus. Zoals dat in feite ook op de Pinksterdag gebeurde. Zij werden daar in water gedoopt en Paulus legde hun de handen op. En de Heilige Geest kwam op de 12. Hè? Dus eenzelfde gebeuren zou je kunnen zeggen als in Handelingen 2. Dus in feite een herhaling. En waarschijnlijk ging het hier om 12 Joodse mannen. En dan met dat 12 ontkom je bijna niet aan de indruk dat dit een plaatje is van Israël. En misschien wel Israël buiten het land, maar ik geef het maar mee ter overweging. Ik weet het niet, ik geef het maar mee ter overweging. In ieder geval opvallend gebeuren, net als bij Pinksteren, waar waarschijnlijk ook heel wat Joodse mensen voor de tweede keer gedoopt werden. Vele daarvan waren hoogstwaarschijnlijk gedoopt in de doop van Johannes. En werden op Pinksteren nog eens een keer gedoopt in de naam van Jezus, of op de naam van Jezus Christus, als ik het even heel letterlijk zeg. Hè. Goed, we gaan verder. In Korinthe, daar zegt Paulus iets van. En dat gaan we even met elkaar lezen, 1 Korinthe 1. En daar spreekt hij de Korintiërs aan, daar begint hij zijn brief mee. Dus dat, je zou dan zeggen, dat zat hem heel hoog. Maar hij werd natuurlijk door de Heer geleid om daar als eerste over te spreken. De enorme verdeeldheid die er was onder de Korintiërs. Dat ging hij aanspreken nadat hij eerst had gezegd, jullie zijn gezegend met rijke geestelijke zegen in Christus. Veel kennis, genade van God in Christus Jezus. En zo voor die eerste verse, dat is heel fijn wat hij daar allemaal zegt over al die Korintiërs, die hij dan aanspreekt. En dan gaat hij vanaf vers 10 direct beginnen over de verdeeldheid die er was in die gemeente. In de gemeente van Korinthe. Er waren groepjes enzovoort, u weet dat allemaal wel. En dan gaat Paulus ze daarop aanspreken en dan lezen we even vanaf vers 13. Dan zegt hij, is Christus verdeeld? Is Paulus voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van jullie gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb ook het huis van Stefanas gedoopt. En verder weet ik niet of ik iemand anders gedoopt heb. Dus dit is, hier zegt Paulus dus iets over zijn handelingen in Korinthe. We lezen daarover in Handelingen 18. En in Korinthe kwamen de velen tot omkeer, kwamen de velen tot geloof. En in feite is dit de enige tekst in de hele Griekse schrift waarin gezegd wordt dat Paulus doopte. En daarvan doopte hij Crispus, dat was de overste van de synagoge, en Gaius en het huis van Stefanas. Verder niet, verder niemand. Dus dit zijn de enige die Paulus zelf noemt in deze brief, waarvan hij zegt dat hij die gedoopt heeft in water. De enige. We hebben voor de pauze gezien dat in Handelingen er nergens gezegd wordt wie de doophandeling uitvoerde als er huisgezinnen gedoopt werden. Bijvoorbeeld de gevangenbewaarder en Lydia enzovoort. Er wordt nooit gezegd wie de doophandeling uitvoerde. En het lijkt mij dat het ook wel wijsheid is. En natuurlijk door de geest geleid dat Lucas dat niet heeft opgetekend. En hier zegt Paulus, nou ik heb alleen Crispus en Gaius gedoopt en het huis van Stefanas. Verder niemand. En in Korinthe kwamen er veel tot geloof. Want Paulus die ontving daar een mededeling van de Heer. Je moet hier blijven in Korinthe, want ik heb veel volk in deze stad. U kent die uitdrukking wel, het Handelingen 18 waarschijnlijk. Dus er waren velen die tot geloof zouden komen. Er waren velen die de Heer al had bestemd tot een Jonisch leven. Zo kan ik het ook zeggen, met de woorden uit Handelingen 13. En we lezen dus maar van, in feite maar van enkelen die door Paulus zelf gedoopt zijn in water. En dat is natuurlijk een, ja, ik denk dat dat toch wel een aanwijzing is. Ik denk dat dat een aanwijzing is. Dus dit is de enige tekst die expliciet noemt in de Griekse schrift dat Paulus enkelen gedoopt heeft. En voor de rest is het allemaal wat mensen dan zeggen over die andere tekst, is allemaal ja, misschien hun visie. Of... En dan lezen wij in vers 17. En daar spreekt hij over zijn bediening. En dan zegt hij, want niet stuurt Christus mij om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Niet in wijsheid van woord, opdat het kruis van Christus niet leeg gemaakt wordt. Een bijzondere uitspraak toch wel, als hij het hier heeft over zijn bediening. En dan, terwijl hij dan spreekt over die verdeeldheid in Korinthe, zegt hij, ik heb enkele van jullie gedoopt. En dan voegt hij daar gelijk aan toe, want niet, en dat niet hier is een krachtige ontkenning in het Grieks, stuurt Christus mij om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Dus hier geeft hij een hele duidelijke aanwijzing wat zijn bediening was. Dat hij enkele doopte was kennelijk uitzondering. Kennelijk. Niet in wijsheid van woord. Ook dat niet staat ook als een krachtige ontkenning hier in het Grieks. Niet in wijsheid van woord. Opdat het kruis, en omdat hier dat op dat klinkt, opdat het kruis van Christus niet, en dat is een wat zwakkere ontkenning in het Grieks, niet leeg gemaakt wordt. En we zien hier in feite in één vers, zowel staan dopen als, want dat was in feite een handeling, een religieuze handeling. En we zien hier in dit vers genoemd wijsheid van woorden, dus we zien hier in één keer filosofie en religie. In feite staan. Hè? Want wat deed de waterdoop in het verleden, zeker in verband met het koninkrijk, het maakte ze één met de groep waar zij toe behoorden, omdat zij tot geloof kwamen in Jezus als de Messias. Ze scheidden zich af van het Jodendom. En daarmee werd gesymboliseerd, want het was een handeling van even snel onderdompelen en weer bovenkomen. Dat is maar een symbolische handeling. Het is niet eens echt afwassen. Het is niet eens echt letterlijk je lichaam schoonmaken, want dan moet je je baden, dan moet je echt daadwerkelijk wassen. Het was een ceremoniële handeling in feite die uitdrukte het reinigende werk van Heilige Geest. Of het reinigende werk van geloof in het hart. Zoals Petrus dat ook zei in Handelingen 15, dat ook de natiën hun harten werden gereinigd door het geloof. En dat is een werk van de geest ook. Dus daar heb je weer dat reinigende werk. Hè? Maar dat is een innerlijk werk, dat is natuurlijk niet aan de buitenkant. Dat is niet hier aan de buitenkant, dat is van binnen in je hart. Dat is van binnen de geest die zich verbindt met jouw geest. En dat die verbinden, komt die vernieuwing en daardoor gaat alles veranderen. En het is opvallend dat Paulus dus deze uitspraak doet, want niet stuurt Christus mij om te dopen, maar om evangelie te verkondigen. Niet in wijsheid van woord, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt wordt. Ook opvallend dat hij in verband hiermee ook het kruis noemt. Hè? En dan gaat hij natuurlijk in dit hoofdstuk verder over de filosofie en de Grieken zoeken wijsheid en de Joden zoeken tekenen. Maar het is... Hier tegenaan zet Paulus wel degelijk het kruis. Hè? Dus daar zit werkelijk de reiniging. Daar zit werkelijk de wijsheid van God. Dat heeft alles met het kruis van Christus te maken. En dat maakt in feite een einde. Hè? Dat is in feite de grote scheidslijn tussen het oude en het nieuwe. Het kruis snijdt dat oude af. De vijandschap wordt daar weggedaan enzovoort. Dat is heel veel betekenen natuurlijk in Paulus' brieven. Het kruis maakt een einde aan al dat oude en al wat met het oude te maken heeft, met het vlees. Het maakt een einde aan het vlees van de mens, als instrument van de zonde. Ja, het kruis is radicaal, het kruis snijdt af. En het is niet, denk ik, zomaar dat Paulus hier dat zo schrijft. Hè? Dus dat staat heel dicht tegen het stukje aan dat hij spreekt over die verdeeldheid. En in feite is... Ook natuurlijk de boodschap van een gekruisigde Christus en een opgewekte Heer is datgene wat die eenheid bewerkstelligt. Hè? Dat hebben we natuurlijk ook heel duidelijk gezien in Efeze 2, waarin het gaat om die twee groepen die één worden. Hè? De gelovigen uit de besnijdenis en de gelovigen uit de natiën. Die worden één. Hoe? Nou, door het werk van het kruis. Het kruis. Het kruis maakt één. Dat, daarin is de vijandschap weggedaan. Daaraan is de vijandschap gedood. De vijandschap die was in het lichaam van zijn vlees. Hè? De scheiding tussen Israël en de natie. Dat is weggedaan door het kruis. En vanaf dat moment is daar die eenheid. En die eenheid, die werkelijke eenheid, kan in feite alleen zijn door de geest. Dat is natuurlijk, die geest van God is werkelijk wat ons één maakt en één doet zijn. Dat is wat werkelijk die eenheid bepaalt. En dat is natuurlijk denk ik toch dan hier in vers 17 van 1 Korinthe 1 een hele duidelijke uitspraak, hè? Het kruis van Christus maakt dan eenmaal een einde aan al onze, ja, ook aan al onze mensen, alles wat met vlees te maken heeft. En vlees kan zich ook voordoen, hele vrome vormen natuurlijk. Maar ook daaraan maakt het kruis een radicaal einde. En in die zin, ja, dat is wat Paulus hier direct noemt, hè. En dat is ook bij die boodschap die zet hij aan in dat eerste hoofdstuk, hè, die boodschap van een gekruisigde Christus. En hij zegt dan ook in dat tweede hoofdstuk dat hij onder hen, hè, onder die Korintiërs, niets anders had willen weten dan de gekruisigde Christus, hè, Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat hadden die Korintiërs nodig in hun verdeeldheid. Want die boodschap van het kruis, ja, als daaraan gehoor wordt gegeven, als dat gaat doorbreken in bij mensen, dat maakt werkelijk één. De verdeeldheid zit altijd in het vlees. Altijd, op een of andere manier, maar verdeeldheid heeft altijd te maken met het vlees. Kijk maar om de wereld om je heen, buiten de christenheid, om het zo maar te zeggen, is verdeeldheid. Ik hoef alleen maar te zeggen politiek links-rechts. Nou, dan weet u precies waar het over gaat. En ook binnen de christenheid, altijd als daar verdeeldheid is, heeft het op een of andere manier te maken met het vlees. Dat mensen hun, ja, kijk maar naar hoe kerkscheuringen tot stand komen. Hoeven alleen maar in ons kleine kikkerlandje te kijken. Al die kerkscheuringen enzovoort. En als je dat een beetje gaat lezen zo daarover, dan is het altijd, dan denk je van ja, dan stuit je er altijd weer op alles wat met vlees te maken. En het gaat heel vaak om details. Kerkscheuringen gaat heel vaak helemaal niet om de grote lijnen, het gaat vaak om details. Maar ja, dan krijg je weer, hè, eigenzinnige mensen, harde koppen, weet u wel, en stijve nekken en dat soort dingen allemaal. Dat hoef ik u allemaal ook. Hooivorken was geloof ik ook een keer, hè, hooivorken. Dat is ook een keer, hè. En. Maar goed, dat had ook met godsdienstige dingen te maken, hoor. Nou. Brandstapels. Ja, als je aan een bijbelvertaling werkte, dan kon je op de brandstapel terechtkomen. Want stel je voor dat je de Bijbel die eigenlijk op de index stond, hè, de lijst van verboden boeken van de Rooms-Katholieke Kerk, stel je voor dat je de Bijbel aan de gewone man gaat geven. Dat kon natuurlijk niet gebeuren, dus je kwam op de brandstapel terecht. Allemaal binnen het grote geheel van het christendom, hè, praten we nu over. Vlees? Ja, zeker. Dat is zeker vlees, ja. Als jij de ander op de brandstapel letterlijk op de brandstapel gaat brengen, daar zit vlees achter, hoor. En als je ook andere mensen figuurlijk op de brandstapel gaat brengen, wat misschien nog veel vaker gebeurt, daar zit ook vlees achter. Nou en of, reken maar van yes. Dus ja, het antwoord is altijd, wat hij heeft gedaan aan het kruis, dat is beslissend. Dat maakt ook een einde aan de verdeeldheid. Als mensen zich rondom het kruis, om het zo maar te zeggen, en de opstanding scharen, en dat als centraal, echt centraal stellen, ja, daar gaat het om. Daar is de werkelijke reiniging tot stand gebracht. Aan het kruis. Al dat oude moest weg. Er moest reiniging plaatsvinden. En dat gebeurt door het kruis. Zijn werk aan het kruis is alles beslissend geweest. Niet alleen voor ons mensen, maar voor de hele schepping. Ook de tegenstander en al zijn hele personeel, om het zo maar te zeggen. Allemaal gaat het aan de kant. Allemaal het gevolg van het kruis. Alles beslissend geweest voor de hemelen en de aarde. En die de hemelen en de aarde bewonen dus. En daar is het allemaal beslissend voor geweest. Een nieuwe schepping. Ja, als Paulus in zijn brieven die scheidslijn aanbrengt, hè, een nieuwe schepping, dan is het oude voorbij. En dan zegt hij, ja, zo wij zelfs Christus al naar het vlees gekend hebben, dan is het niet meer. 2 Korinthe 5. En dat heeft alles te maken met het kruis. Want God was in Christus, 2 Korinthe 5, de wereld met zich verzoenend. Dat was zijn werk aan het kruis. Dat is daar tot stand gebracht. En dat maakt dus een einde aan alle vleeselijke onderscheid of wat ook. En dat is dus het antwoord op verdeeldheid. Dan zegt Paulus in 1 Korinthe 12 vers 13, want als het nu om de eenheid gaat. In 1 Korinthe 6 hebben we voor de pauze daar al iets over gelezen, dat het reinigende, het afwassende werk is door de geest. Dat kan natuurlijk nooit, doordat je in een waterbad stapt. Maar dat reinigende werk, het werkelijke reinigende werk is natuurlijk door de geest, op basis van het kruis van onze Heer. En dan zegt Paulus als het gaat om die eenheid, want in één geest, in één geest wordt het element genoemd, ook zijn wij allen naar binnen één lichaam gedoopt. Het zij Joden, het zij Grieken, het zij slaven, het zij vrijen. En allen zijn met één geest gedrenkt. Dus hier zien we dat Paulus aanduidt, hoe kom je bij het lichaam van Christus? Dat is door de doop in de geest. Doordat je doop in ondergedompeld bent geworden in de geest. En het resultaat daarvan is, naar binnenin, één lichaam, het resultaat daarvan is dat je lid bent van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus kent geen papieren leden, dus dat is al een droge opmerking, maar zo is het natuurlijk. Dat heeft alles te maken met het kenmerk is, ieder die geest heeft ontvangen, die in die geest gedoopt is, die hoort bij het lichaam van Christus. En natuurlijk zijn er talloze denominaties, talloze, maar we horen bij die ene gemeente. En daarom dacht ik, laten we nou vanavond eens beginnen met lied 494 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik behoor tot zijn gemeente en dat is genoeg voor mij. Ik bedoel, we kijken niet naar de club waar we dan toevallig een studie volgen of wat dan ook. Daar kijken we niet naar. Nee, we behoren bij het lichaam van Christus. We zijn leden van zijn lichaam. En dat is door de geest gebeurd. Dat zegt Paulus hier onomwonden. In 1 Korinthe 12 vers 13. Dat is beslissend. Dus door die doop in de geest zijn wij lid van het lichaam van Christus. Dat is alles. Meer is er niet nodig. Dat is denk ik voor ons het antwoord. Dan kijken we even in Romeinen 6. En daarin zegt Paulus, daarin noemt hij ook doop. Of zijn jullie onwetend dat wij, zoveel als wij gedoopt werden, naar binnen in Christus Jezus, naar binnen zijn dood gedoopt werden? Wij werden dan samen begraven met hem door de doop in de dood, opdat evenals Christus opgewekt werd uit de doden door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven wandelen. Nou, even tot hiertoe, deze twee versen. Paulus geeft hier aan tegen die gemeente daar, maar tegen ons natuurlijk ook, dat die doop hier, hij spreekt hier over de gevolgen, zeg maar, wat geestelijk aan ons is voltrokken. Wij werden gedoopt naar binnen in Christus Jezus. En het resultaat ervan is, van die doop, dat wij in Christus Jezus zijn. Net zoals bij het vorige vers lazen wij dat we in één geest naar binnen in één lichaam gedoopt werden. Dus die doop zorgde ervoor in Heilige Geest. Die gaf het resultaat dat wij dus door die doop behoren bij het lichaam van Christus. Nou, hier een soortgelijke gedachte. Wij zijn gedoopt naar binnen in Christus Jezus. En het resultaat daarvan is dat wij geestelijk gezien in Christus Jezus zijn. Dat is dezelfde gedachte. Dus hier wordt gesproken over de geestelijke gevolgen van onze doop naar binnen hem. Dat kan alleen door de geest zijn. Want stel dat een waterdoop dit zou kunnen bewerken, dan zou waterdoop voorwaarde zijn om in Christus Jezus te kunnen zijn. Begrijpt u wat ik bedoel? Dus hier wordt gesproken echt over de geestelijke gevolgen van onze doop naar binnen in hem. En dat kan dus alleen maar door de Heilige Geest gebeuren. Dat het ons zo gerekend wordt vervolgens, hè, dat God ons zo ziet als in Christus Jezus, waar onze geestelijke zegeningen zijn. Wij zijn in hem, hè, wij worden gezien in hem. En de voorwaarde daarvoor is natuurlijk dat wij eerst in die geest gedoopt zijn. Dat kan niet anders. Dat kan niet anders. Dus ook hier in Romeinen 6 gaat het in feite over die doop in de geest. En daar kun je natuurlijk over gaan twisten, omdat hier niet het element wordt genoemd. Er wordt niet genoemd of het nu hier water is of Heilige Geest. Daar kun je over twisten natuurlijk. Maar als je kijkt naar de gevolgen die het heeft, wat hier beschreven wordt over ons als gelovigen, die gered zijn in overstromende genade, dan zijn die gevolgen dus dat wij in Christus Jezus zijn. Onder andere, en dat heeft te maken dat wij dus ook daarmee in die dood zijn, hè? De doop in de dood. Want de waterdoop, hè, de Heer onderging die doop van Johannes, ja zeker. Maar daarna zei de Heer in Lucas 12 dat hij nog met een doop gedoopt moest worden. En toen was hij al in water gedoopt. En het was niet de doop in Handelingen 2 die hij bedoelde. Nee, hij bedoelde daarmee zijn dood aan het kruis. Dat was zijn ware doop. Zijn dood. Want hoe kan hij anders zeggen in Lucas 12 dat hij nog met een doop gedoopt moest worden? Terwijl hij al in water gedoopt was. He, nog een keer. Nou. Dus die werkelijke doop waar het om gaat, is zijn dood aan het kruis. En hier wordt die doop ook verbonden met het begraven zijn. He, dat het oude allemaal is weg is. He, dat is voorbij. En zo wordt het ook in Colossense 2 beschreven. Wordt het ook de doop verbonden met het begraven zijn met hem. En opgewekt met hem uit de doden door de heerlijkheid van de Vader. Ja, dat wordt ons allemaal aangerekend. Hoe? Nou, omdat we in die Heilige Geest gedoopt zijn. Dat is het gevolg, hè? En dit is natuurlijk een waarheid die voor ons dagelijks leven geldt. Vandaag de dag nog steeds, hè? Geldt voor je dagelijks leven. Wij rekenen dood te zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Dat is hierop gebaseerd, wat Paulus hier schrijft. Dus dat is gelijk, hè, dat is heel fijn dat we dat mogen weten, maar het is tegelijkertijd heel praktisch, want we kunnen daar elke dag uit leven. Met dat rekenen, hè, rekenen zoals God rekent, rekenen met de feiten. Daar gaat het om. Niet langer dat oude, nee, wij wandelen in nieuwheid van leven. Ik denk dat dat bijzonder is, hè? Daar zit heel veel waarde in. Het zijn hele fijne versen dit uit Romeinen 6, heel waardevol. En ja, het is altijd fijn om daar weer mee bezig te zijn, elke keer weer. De ontwikkeling. We gaan nog even kijken naar een ontwikkeling en dan gaan we langzaam naar de afsluiting vanavond. De ontwikkeling, wat zien wij? Wat zien wij? Nog een keer wat Johannes zei. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen in het water, die heeft tot mij gezegd, op welke jij ook maar de geest waarneemt, afdalend en blijvend op hem, deze is het die doopt in Heilige Geest. En vervolgens kwam de Heer natuurlijk bij hem, dat weten we. En er kwam de geest in de gedaante van een duif, kwam op hem. En toen wist Johannes, dat is hem. Dat is de Messias. Dat is degene die doopt in Heilige Geest. En dat zou hij ook doen. En hierin zien we in feite al de beweging van Johannes die doopte in water naar de Heer die doopt in Heilige Geest. Dus je ziet het hier al aangegeven in feite. Hè? En kijk, nu had de Heer ook discipelen en er werd van hem gezegd dat hij ook doopte. Maar de Heer zelf doopte niet, hè? Staat erbij, hè? Dan in Johannes 4, weet u wel. Hij doopte niet zelf, hij was niet zelf doper, de Heer, maar zijn discipelen doopten. Maar er werd gemakshalve gezegd dat de Heer Jezus ook doopte. Dus dan moet je eventjes Johannes 4 erbij nemen om even heel precies te weten hoe dat daar zit. Hè? Dat is het begin, hè? Dat die mensen later door hem in Heilige Geest gedoopt werden. Dan zien we dus in de evangelie in feite één doop. Dat is de doop in water, dat is de doop van Johannes. die doopte een doop tot bekering. En zo werden die mensen afgescheiden van de rest van Israël. En die vormden dan een eenheid met die groep die Johannes volgde. En omdat de Heer werd daarmee ook gedoopt. Hè. En die gaf daarmee te kennen, ja, zo is het dat ik alle gerechtigheid vervul. Want Johannes was ook geroepen om dat te doen, die doophandeling. En zo vervulde de Heer ook dat stukje. En dan zien we de ontwikkeling dus in Handelingen. En in Handelingen zien we dus twee dopen. Eerst water in Handelingen 2 en dan Heilige Geest. En we zien dat dus in Handelingen 10 dat die volgorde is omgedraaid. Heilige Geest en water. Dus dan zien we steeds twee dopen. En dat is de ontwikkeling dan in Handelingen. Maar Handelingen, ja, natuurlijk is dat een boek wat een bepaalde overgangsperiode beschrijft. Ook hè, de gang van de Evangelie van het Koninkrijk. En als je dat in ogenschouw neemt, hè, in Handelingen 1 vragen de discipelen aan de Heer Jezus: Heer, zult u in deze tijd het Koninkrijk oprichten aan Israël? En dan zegt de Heer, nou, dat heeft de Vader aan zich gehouden om dat te beslissen. En hij werd opgenomen. En het blijkt dat dat koninkrijk, dat evangelie van het koninkrijk, gaat nog wel door, zelfs buiten het land. Maar op heel wat momenten, hebben we ook gezien met de studies Handelingen, op heel wat momenten zie je dus de afwijzing van Israël van het getuigenis van de Heilige Geest. Waardoor opnieuw, steeds opnieuw werd dat koninkrijk aangeboden, maar steeds opnieuw zag je die weerspannigheid van het volk, ook buiten het land, dat zij die boodschap afwezen. Dus die ontwikkeling was een tijdelijke ontwikkeling, waarbij ook dan natuurlijk nadrukkelijk genoemd wordt dat Paulus naar voren komt, die wordt geroepen. En dat was daarmee opende God een nieuwe lijn. Hè, Paulus kon ook met Barnabas zeggen, toen hij terugkwam van zijn eerste reis, dat God een deur van het geloof geopend had voor de natiën. Dus daarmee is ook duidelijk te kennen gegeven dat daar een nieuw werk van start was gegaan met wat Paulus aan het doen was. En Paulus had natuurlijk ook nadrukkelijk een andere evangelie meegekregen. Heel anders dan dat wat de 12 meekregen. Die verschillen die zijn natuurlijk legio. Ik denk dat dat duidelijk mogen zijn als je die op een rijtje zet, die verschillen. Dat zijn er heel wat hoor, en zijn er toch meer dan je denkt. Dus we zien in Handelingen 2 dopen. Nochtans is Handelingen een overgangtijd. Petrus verdwijnt op een gegeven moment, om het zo maar te zeggen, van het toneel. Want die wordt na Handelingen 15 niet meer genoemd. En dan komt Paulus steeds sterker naar voren en na Handelingen 15, 16 zie je eigenlijk steeds Paulus op de voorgrond en de 12 op de achtergrond geraakt. Hè? Dus je ziet daar duidelijk een bepaalde lijn, een ontwikkeling. En dan als laatste zien we dus in deze tijd van de genade, we leven nu in het beheer van de genade, het beheer van het geheimenis, zien wij één doop. En op basis van wat Paulus dan schrijft in 1 Korinthe 12, hè, zien we dus die ene doop, dat is die doop in de Heilige Geest. En daarnaast zien we geen andere doop die Paulus in zijn brieven onderwijst. En dat is denk ik voor ons, ja, mag dat duidelijk zijn. En dan wordt ook duidelijk wat Paulus dan noemt hier in Efeze 4, hè, dan noemt hij die ene doop. Hè, hij zegt er is één doop. En als je dat zet in het verlengde van wat hij ook eerder heeft gemeld in zijn brieven, dan kan het niet anders zijn dan doop in Heilige Geest. En dat is denk ik, ik hou dan vast aan die woorden van 1 Korinthe 12, want in één geest ook zijn wij allen tot in één lichaam gedoopt. Ik denk dat dat toch, als we het hebben over één doop, dan kun je eigenlijk toch niet aan de indruk onttrekken dat die doop bedoeld wordt in Efeze 4. En dat is ook waar, ja, waar in feite de doop in de geest, dat is in feite waar de ware eenheid zit. He, ieder die lid is van het lichaam van Christus, die weet zich gedoopt in Heilige Geest. En die weet zich één met al die andere leden. In welke denominatie of wat dan ook die zitten of staan. Maar dat is de, denk ik, waar het om draait. Hè? Dat is de werkelijke eenheid. En waar je toch steeds, als je de geschiedenis naloopt, waar oneenigheid over ontstaat, is de waterdoop. Hè, daar is natuurlijk in de kerkgeschiedenis, dat is eigenlijk één lange litanie, zeg maar, hè, als het gaat over die waterdoop. En we praten dan niet over kindjes besprenkelen, want dat is geen dopen, dat is besprenkelen. Dus daar praten we nog niet eens over. Het wordt wel dopen genoemd, maar dat is het natuurlijk strikt genomen niet, hè. Maar als het gaat over dopen, ja, er is al zoveel over afgestreden en afgevochten binnen de christenheid. Dat is een treurige geschiedenis natuurlijk. Maar we zien ook dat het is wat gelovigen uit elkaar drijft, wat gelovigen verdeelt enzovoort. Niet die doop in de geest. Hè, alhoewel die doop in de geest natuurlijk in bepaalde kringen ook weer anders wordt gezien. En dat dat later is en dat je dat alsnog moet ondergaan, dat je gelovig bent geworden. En dat je dat moet aantonen doordat je in tongen spreekt enzovoort. Al die kringen die zijn er natuurlijk, hè, dat weet u natuurlijk wel. Maar dat is allemaal afwijking van. He, de start is op het moment dat je bewust echt gelooft. Ja, en wanneer dat precies is, ja, het onttrekt zich aan onze waarneming. Geest kunnen wij niet voelen, kunnen wij niet waarnemen in die zin. We kunnen wel de uitwerking ervan zien, ook uitwerking merken in ons, van binnen in ons, hoe je de Heer lief hebt gekregen, natuurlijk. Maar het is niet een bepaalde ervaring waarbij je dan iets moet voelen of iets moet, nee. God doet dat, dat is Gods werk. Het is de Heer die doopt, hè? Want dat zei Johannes toch? Dat is degene die met Heilige Geest doopt of in Heilige Geest doopt. Dat is wat de Heer doet. Dat is wat de Heer ook doet in deze tijd. Niet alleen heiligen en reinigen van de gemeente, maar hij doopt ook al die leden die bij dat lichaam moeten horen, die doopt hij tot dat lichaam. En dat is het begin, dat is het startpunt van je zijn als lid van het lichaam van Christus. En ja, dat is het, hè? Dat is die ene doop. En net zoals we gezien hebben, die andere punten van één, hè, net zoals er één Heer is, ja, er zijn toch ook niet twee heren? Er is toch één lichaam, er zijn toch ook niet twee lichamen? En we komen de volgende keer dan toe aan één God en Vader, dan zijn er toch niet twee goden en vaders? Ik bedoel, dat is toch ook duidelijk, dat is ook één? Nou, zo is er ook één doop. Ik bedoel, ik denk dat helder is, hè? De schrift is, wat dat betreft, ja, als u het mij vraagt, is het duidelijk, maar ja, u weet het, hè, er is heel veel discussie overal in de christenheid over de waterdoop, altijd. Maar ja, als we hier volgen de geestelijke eenheid zoals Paulus die in Efeze 4 aangeeft, dan zegt hij, er is één doop. Ja, en daar houden we dan toch op. Ja. En ik nog maar even onder de aandacht, hè, die brochure is fijn om erbij te hebben. Zeker, want daarin wordt nog uitgebreider beschreven. En de gegevens uit de schrift worden u aangereikt. En u kunt dat biddend dan daarmee de Bijbel bestuderen, denk ik. Goed, zullen wij de Heer daarvoor danken. Vader, we danken u dat we zo vanavond een aantal zaken op een rij konden krijgen die te maken hebben met de doop. Vader, met al dat gesprek en al die verdeeldheid die de waterdoop al heeft gebracht. Vader, we danken u dat uw schriften door Paulus aan ons gegeven, zijn brieven, dit duidelijk maken. Die ene doop. Vader, dank u dat u ons deze dingen aanreikt en wil ons nabij zijn als we deze dingen overwegen in ons hart. En met uw woord open en biddend. Of u het verder wil verduidelijken. Vader, we kunnen alleen met elkaar lezen wat de schriften zeggen. Wil door uw geest die u ons hebt geschonken, en dat is een rijk geschenk, Vader, waardoor we ook kunnen geloven. Wilt u door uw geest ons dat verder duidelijk maken en, Vader, dat we mogen wandelen in wat we mogen lezen ook in deze verse, Vader, in ootmoedige gezindheid, met zachtmoedigheid. elkaar verdragend in de liefde. Vader, dat we zo met elkaar als leden van het lichaam van Christus mogen omgaan. Vader, dank u wel dat u ons dat aanreikt en dat we daarna mogen kijken. En die werking van het kruis ook in ons leven. Vader, wil dat zo uitwerken in ons en dat het, dat alles mag strekken tot uw eer, Vader. Dat we mogen leven als gelovigen met elkaar tot uw eer. En Vader, straks na de bazuin zal het in volheid zijn met al die leden. Maar nu mogen we daar misschien nu al iets van zichtbaar zien. Vader, het zou fijn zijn. We danken u dat u ons dat geeft en we danken u voor ieder die er zo vanavond hier kon zijn, dat we met elkaar konden ontmoeten. En ook hen die op afstand meekeken en luisterden, wil ook hen erbij zijn, Vader. U kent in ieders persoonlijke situatie. U kent de dingen die spelen, het lijden, de verdrukkingen. Vader, wees hen daarin genadig nabij, wees ons genadig nabij in al wat op onze weg komt. Dank u dat u voorziet en zal blijven voorzien in wat nodig is, Vader. Dank u wel dat we u mogen kennen als onze God, als onze Vader, door hem. En we danken u dat we ook steeds elkaar mogen ontmoeten rondom uw woord. En dank u dat uw woorden geest en leven zijn en steeds opnieuw die vitaliserende kracht in ons hebben. Vader, en doe ons zo leven naar uw woord, naar uw wil in alles. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid en voor uw trouw. We danken u in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen.